Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de Mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur, let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Een heel goede avond, ik ben Remco, Papa Echo 1, Papa India Papa. En ik heet u allemaal van harte welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha van vrijdag 7 februari 2020. Voordat we met het echte werk beginnen, wil ik graag even verwijzen naar de website van de Veron. Daar staat heel veel leuks, zoals zometeen ook te horen is bij de korte nieuwsitems. Maar nog belangrijker is dat daar ook onder het kopje vereniging een pagina te vinden is met alle vacatures die onze vereniging wel niet heeft. Daaronder ook de nodige vacatures voor PI4AA. Als het nou zo is dat je graag wilt bijdragen aan het succes van onze vereniging, kijk dan even op veron.nl/vacatures. Ik weet zeker dat er iets tussen staat wat bij je past. Deze uitzending bestaat vandaag uit maar twee onderdelen. Allereerst heeft René, P1GDP, weer de nodige nieuwsberichten verzameld en ingesproken. Vervolgens is er het PI4AA radioreport. Daar horen jullie mij in gesprek met meneer Gao van Esron. Ik wens iedereen veel plezier met deze uitzending.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Korte nieuwsitems. Oproep om mee te doen aan de Veron PACC Contest 2020. De start is op 8 februari 1200 UTC en eindigt zondag 9 februari om 1200 UTC. Het logprogramma in Calibro formaat is vrij te verkrijgen. Het log moet ingezonden worden voor 1 maart 2020 0.00 UTC. Radioamateurs bereiken als eerste bewoonbare planeet TOI 700D. Deze prikkelende opmerking en tekst is van Jan-Paul PA9X en vrij bewerkt door P4AA. Jan-Paul produceerde als 7-jarige jongen zijn eerste CQ op kanaal 14 van de 27 MHz de 11 meterband. Zijn oproep heeft inmiddels na 40 lichtjaren 433 sterrensystemen gepasseerd met een snelheid van 300.000 km per seconde. Op het moment van het schrijven door Jan-Paul arriveert zijn allereerste CQ bij de ster Gliese 179 in het sterrenbeeld Orion en is die nu onderweg naar de ster Beta Trianguli Australis in het sterrenbeeld Zuiderdriehoek. Enige kanttekening: over deze afstand, circa 378 triljoen kilometer, is het signaal inmiddels minimaal 472 dB verzwakt. Astronomen doen al tientallen jaren onderzoek naar buitenaards leven, van verschillende missies naar Mars tot het luisteren naar radiosignalen van beschavingen elders in het heelal. Als er een buitenaardse beschaving is, dan is de kans groot dat men ook op zoek is naar intelligent leven. Wie weet, luistert nu een groen mannetje, vele lichtjaren hier vandaan, met zijn versie van dwingeloos telescoop naar radiosignalen van andere beschavingen. Wanneer dat groene mannetje dan de radiosignalen van de aarde ontvangt, en met welke mensen maakt hij dan als eerste kennis? De eerste radiosignalen die vanaf de aarde de ruimte in werden gezonden zijn niet die van Marconi in 1895. Ondanks dat Marconi de allereerste radioverbinding legde, hebben die radiosignalen de aarde nooit verlaten. De golflengte waarop Marconi uitzond werd door de ionosfeer tegengehouden. Het was in de jaren 20 van de vorige eeuw toen de eerste door de mens gemaakte radiosignalen de ruimte inreisden en waren radiocentamateurs die op de 80 meter, 40 en 20 meter band hun eerste verbindingen maakten. Die radiosignalen van toen reizen nog altijd met lichtsnelheid door de ruimte. Ze hebben ondertussen al zo'n 100 lichtjaren in afstand afgelegd. Laat dat nu de afstand zijn tot TOI 170D, een bewoonbare exoplaneet die wetenschappers eerder dit jaar in extase bracht. TOI 170D is een exoplaneet op 100 lichtjaar afstand van de aarde. Van alle tot nu toe ontdekte exoplaneten lijkt TOI 700D nog het meest op onze aarde. De planeet ligt in de zogenaamde bewoonbare zone rond de dwergster TOI 700 en is iets groter dan de aarde. Als deze planeet intelligente levensvormen herbergt, dan zullen zij rond deze tijd de eerste radiosignalen vanaf de aarde ontvangen. Sindsdien zenden we onafgebroken een breed spectrum aan radiosignalen de ruimte in. Van een commercieel radiostation tot digitale satelliet-tv. Van een Russische over-de-horizonsradar tot je eigen gsm-signaal. Dan kun je je afvragen welk beeld die buitenaardse beschaving van de mensheid krijgt voorgeschoteld. Als de zoveelste herhaling van de film Rambo of The Godfather de eter in gaat. Hopelijk zal de communicatie van de radiocentamateurs een stuk vriendelijker overkomen. Alhoewel we op de banden ook niet altijd even vriendelijk naar elkaar toe zijn. Dus wees gewaarschuwd als je wat lelijks door de microfoon roept of via je toetsenbord in FT8 de etering stuurt. Een groen mannetje luistert mogelijk ergens mee. Jan-Paul sluit zijn science fiction-achtige, maar waar gebeurd verhaal af met de zeer intrigerende vraag aan onze zendamateurs. Welke sterren heb jij al gepasseerd? Hiervoor verwijst Jan-Paul, PA9X, naar zijn website. Overzicht van alle sterren binnen 50 lichtjaren van de aarde. De verzwakking van jouw signaal over de tijd in de ruimte is hier ook te berekenen. Dwingelo Radiotelescoop, open tijdens de landelijke sterrenkijkdagen. Tijdens de landelijke sterrenkijkdagen is de Dwingelo Radiotelescoop op zaterdag 29 februari van 6:30 tot 10:30 open. De waarneemdemonstraties in de radiotelescoop gaan altijd door, ook als het bewolkt is of regent, want radiogolven gaan door de wolk heen. Maar ook bij helder weer staan er ook optische kijkers naast de radiotelescoop. Daarnaast zijn in het Mullerhuis korte presentaties. Dit betreft diverse onderwerpen, waaronder Meteor Scatter. Buiten de radiotelescoop is alles gratis. Entree kost een klein bedrag ter dekking van de kosten. Amateur radiovrijwilligers in Turkije ondersteunen de reactie op aardbevingen. Een krachtige aardbeving met een kracht van 6,8 trof de provincie Elazığ op 24 januari. Radioamateurs die zijn aangesloten bij de nationale TRAC-organisatie hebben bijgedragen aan de reactie. De TRAC, oftewel TRAC, is de nationale ledenorganisatie met 46 kantoren in Turkije en vertegenwoordigd in het Internationaal Amateur Radio Union, de IARU. Aziz Saza, TA1 Echo, op het hoofdkantoor van de TRAC rapporteerde: het getroffen gebied was erg klein en de intensiteit beperkt. Onze betrokkenheid was ook beperkt. Vanwege de relatief beperkte omvang van de ramp was buitenlandse hulp niet nodig, vertelt hij IARU Regio 1 coördinator noodcommunicatie Greg Mossop, Golf 0 Delta Uniform Bravo. De situatie is onder controle. Het internet bleef operationeel. Aziz dat zei dat er geen operaties plaatsvond op HIF. Mossab zei dat 3,777 MHz bekend staat als een noodfrequentie in Turkije. De aardbeving veroorzaakt ongeveer 40 doden en meer dan 1600 gewonden. Eveneens aanzienlijke materiële schade. Brexit en de CEPT. Op de UBA-website in België is een artikel geplaatst dat toelichting geeft op de eventuele gevolgen van de Brexit voor radiocentamateurs die in het kader van de CEPT-afspraken gebruik maken van hun licentie tijdens hun bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Omdat CEPT staat voor European Conference of Postal and Telecommunications Administration zijn er geen directe gevolgen. Voor houders van een full license, HAREC, licentie is en blijft gastgebruik toegestaan. Houders van een novice of foundation license kunnen geen gebruik maken omdat de ECC 05 en de ERC rapport 32 nooit is geïmplementeerd binnen het Verenigd Koninkrijk. Radiomarkten. Op zaterdag 29 februari organiseert de afdeling Noordoost-Veluwe alweer voor de 24ste keer haar elektronica vlooienmarkt. Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote sporthal van het MFC Aperlo, waar ruim 220 meter aan kramen opgesteld zal staan. Op deze gezellige elektronica vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit Nederland, Duitsland en België. Er is een groot aanbod van spullen die op een of andere manier met elektronica te maken hebben. Ook op het gebied van Arduino, Raspberry Pi, shields en accessoires is er voldoende te vinden. Ook zullen allerlei soorten LED-verlichting, LED-strip, zaklantaarns, telefoonladers enzovoort te koop aangeboden worden. De markt wordt gehouden in het multifunctioneel centrum FC Aperlo, Stadsweg 27 Het Harde. De aanvang is om 9 uur en duurt tot 3 uur 's middags. De entree bedraagt slechts €3 en de parkeerruimte is gratis. Crash Museum. Tijdens het weekend van 29 februari en 1 maart 2020 organiseert het Crash 4045 Luchtoorlog en Verzetsmuseum het Winterradio Weekend. Demonstraties van verschillende wireless sets, onder andere de WS-17, de WS-18, de WS-19, de WS-22, de WS-38, WS-42, WS-46, WS-58, WS-62, vinden daar plaats. Zendamateurs kunnen dit weekend verbinding maken met de radiokamer van het museum. Op 3,7 kHz AM, op 7,073 kHz LSP, op 50,4 MHz FM en de 145,400 MHz ook FM en de 29,2 MHz ook in FM. Tijdens de radiodagen is er een verkoop van militaire radioapparatuur. Het adres van het Crash Museum 4045 Luchtoorlog en Verzetsmuseum is Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 4036 BM in Aalsmeerderbrug. Meer informatie is natuurlijk terug te vinden op hun website www.crash4045.nl. Het museum is tijdens het evenement geopend van 11 uur tot 4 uur 's middags. Dan volgt een aankondiging vossenjachten. Op zondag 9 februari... De Veron afdeling Meppel organiseert op zondag 9 februari een foxo-ring op 80 meter in het bosgebied tussen Dalfsem en Heino. Plaats van de samenkomst is café-restaurant Partycentrum Het Boskamp, gelegen aan de Sterrenbosweg 2 ten zuiden van Dalfsem. Het restaurant ligt in de bossen naast camping Starnbos op de zuidelijke Vechthoever. De inschrijving is om 12 uur en de start om 12:30. Er kan gekozen worden uit de korte route met 10 posten en de lange route met 15 posten. Op zondag 16 februari een traditionele snertjacht. Rond Nijmegen wordt een snertjacht op 2 meter georganiseerd. Verzameling om 2 uur op de parkeerplaats Horstakker. Dan is er een ARDF 2 meter jacht te Wolfberg en Eze. Op zondag 1 maart wordt er in de boswachterij Steenwijkerwold een 2 meter ARDF jacht gehouden. Inschrijven om 11:30 en de start is om 12 uur. Er wordt gewerkt met Sportident voor de registratie. Plaats: de boswachterij Steenwijkerwold ter hoogte van De Bult ten noorden van Steenwijk. De start is in het restaurant van het buitengoed Vredesheim Eiderberg 2 in De Bult bij Steenwijk. Er is een ruime parkeergelegenheid bij het restaurant. Dat was het korte nieuws. Heeft u nieuws, laat het ons weten.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
PI4AA heeft al een poosje vacatures voor meerdere crewleden. In vorige uitzendingen hebben we hier al een aantal keren melding van gemaakt. Inmiddels kregen we feedback dat de omschrijving van deze vacatures te bondig is. Daarom staan deze op de Veron website. Daar staat een uitgebreide omschrijving van de vacatures. Lijkt het je leuk om af en toe bij te dragen aan onze uitzendingen? Kijk dan even op de website van de Veron. Je mag nu natuurlijk ook altijd mailen naar pi4aa@veron.nl.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport.
We zijn hier vandaag op bezoek bij Esron, waar mijn naamgenoot Remco, PA3FIM, ook werkt. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag hier kan zijn en heeft meneer Gao bereid gevonden mij even kort te woord te staan. Meneer Gao, aangenaam. Welkom in onze uitzending. Kunt u zichzelf eens eventjes kort voorstellen?
Hoi, goedemiddag Remco. Ik ben Jeroen Gao, maar iedereen noem ik Gao. Ik ben een van de senior instrument scientists in Esron. En ik zelf ontspannen te komen van China. Mijn leven gaat over tussen Nederlands en de Engels. En vandaag, ik vind het super leuk om iets te doen in Nederlands.
Nou, hartstikke goed. Kun je eens kort vertellen, wat is Esron eigenlijk?
Esron is eigenlijk het Nederlands Space Institute. Die zit in Utrecht en ook in de Groningen. In de andere woorden, het is een soort Nederlands NASA, weet je wel. En wij doen een heleboel space instrumentatie. Wij maken een satelliet, wij noemen payload, voor die X-ray en ook die zogenaamde terahertz. En wij doen het best goed in dit gebied.
Ja, jullie werken inderdaad heel vaak op frequenties boven de 1 terahertz. Frequenties die zijn voor ons amateurs niet voor te stellen. Waarom op dat soort hoge frequenties?
Dat kan een hele lang verhaaltje vertellen, maar kort is die terahertz heeft de signaals, gaat om ons de hemel. Via de meting voor de terahertz signaal, wij kunnen leren hoe dat precies gaat over de stars en planets. En het tweede is, het gaat over hele grote beelden van onze universe. En een van de belangrijke, tegenwoordig is het hele hot topic, is waar komen mensen vandaan? Zo, allemaal terahertz heeft dit soort signaal. Daarom wij bouwen hele dure space instrument om dit soort terahertz signaal aan te detecteren.
Wat voor toepassingen hebben we het dan over?
Gaat die bepaalde toepassing, maar grote toepassing is echt voor de astronomie waarnemers. Bijvoorbeeld gaat over hoe de stars is gevormd via de proces, via de moleculen, atoms en de stof. En dan je bepaalde proces tot en met vandaag net als wat zie je in de zon. En eigenlijk die terahertz signaal heeft jou die complete beeld of the life, we noemen life cycles of the stars.
Dat is ja wel heel interessant. Wat zijn de grote uitdagingen als je werkt met dat soort signalen?
Bestaan een heleboel uitdagingen. En ik noem twee grote uitdagingen. Een van de uitdagingen is hele gevoelige detectoren. Want normaal detectors, als je gebruiken, is niet gevoelig genoeg. Wij, Esron, samenwerken met TU Delft, doet het heel goed met de supergeleidende detectors. Die detectors moeten gekoeld worden en zij hebben het best gevoeligheid. Dit is een van de uitdagingen. Maar de tweede uitdaging is de zogenaamde, wij noemen het die terahertz source. En de terahertz met een antwoord is emitter. So. Daar je echt moet je soort van een nieuwe lasers die hebben. Die kan emitten zogenaamde signaal in de terahertz frequency.
Als je dan ontvangers maakt, of detectors zoals je dat noemt, voor dit soort dingen. Je hebt het over golflengtes van de orde grootte van 0,1 mm heb ik uitgerekend. Hoe maak je een detector of een antenne voor zo'n golflengte? Dat is niet te doen, lijkt me.
De goede vraag. Inderdaad, als je denkt over de antennes in de verleden, bijvoorbeeld boven jouw oude televisie, dan is het bijna onmogelijk. Voor de zo hoge frequency met een hele korte wavelength. De enige manier die je doet is met de hele modellen, zogenaamde nanotechnology. Je maakt antenne zo klein, die is gewoon pas dit hele korte wavelength. Dit is echt een belangrijke uitdaging en ook dit is een grote progress in de afgelopen 20 jaar.
En qua geleiders, ik bedoel coax zoals we die als amateurs kennen of golfpijp. Dat werkt natuurlijk ook niet.
Nee, dit is werk niet. De meeste wij eigenlijk gaan nooit denken over in de telegraaf met geleiders en de coax-kabels. En wij doen nieuwe dingen. Nieuwe dingen, zogenaamd co-planner, hoofdgeleider, transmission line. Wat ik bedoel is een soort van idee van de coax-kabel, maar je doet met, zo gaan we nogmaals met de moderne technology, maak in de chip. En vooral is het, je gebruikt in sommige gevallen, gebruik een supergeleider om verminderde verliezen.
Dus als ik het goed begrijp, dan zit de antenne, de geleider, alles zit gewoon op een microchip.
Je hebt gelijk. Is het vaak wat je doet, is eigenlijk je gebruikt het idee van de microgolf. Dat betekent, je moet de antenne, je moet de transmission line hebben. Maar aan de andere kant, door het feit is telehertz heeft zo'n korte wavelength. Wij gebruiken ook het idee van de optics. En de standaard, de manier wij het doen, wij gebruiken een combinatie of lens, antenne en vaak de lens, die antenne zit in de detector, die combineer met een silicium lens. De lens in dit geval, wij gebruiken silicium als materiaal.
Het is wel heel anders dan dat wij als amateurs gewend zijn. Dat zijn ook dingen die als hobbyist eigenlijk onbereikbaar zijn, denk ik.
Je hebt gelijk, maar aan de andere kant, een heleboel kennis jullie opgebouwd voor in de radio frequencies, een heleboel concept wij gebruiken steeds. Alleen is het inderdaad is veel, veel moeilijker voor de hele hoge frequency.
En jullie genereren ook signalen op dat soort frequenties. Is dat nog steeds een spoel en een condensator, maar dan op een microchip? Of heb je daar hele andere technieken voor?
Dit is een hele andere techniek voor, maar wij toch begonnen met hele lage frequency, met zogenaamde radiotechniek. Het enige wat wij doen is, wij gebruiken die halfgeleidende, zogenaamde die element en proberen van de frequencies van lage naar de hoge doen. Met eigenschappen voor zogenaamde non-linear van de devices. Bijvoorbeeld, je begon met die 10 gigahertz en dan je gaat naar de 100 gigahertz en daarna gaat verder hoger 2 keer, 3 keer, 4 keer. Wij noemen zogenaamde multiply. Op deze manier je begon met ongeveer 10 gigahertz, eindelijk je komt van ongeveer paar terahertz.
Oké, dat is in feite bekende techniek. Hè? Wat we op de microwave, op de 10 gig in het verleden, en zeker als je naar de hogere microgolfbanden, de 48 of de 47 gigahertz band gaat, werken wij amateurs ook gewoon met multipliers heel vaak. Dus dat is op zich wel iets waar ik in ieder geval een beeld bij heb.
Maar, mag ik jou even verstoren? Ja, ja. Eigenlijk, dit is een van de technieken. Die techniek multiply komt ongeveer 2 terahertz. Eigenlijk in ons Eslon, wij doen de terahertz ontvangen of de emitter ook boven de 2 terahertz. Op deze manier, wij eigenlijk doen met zogenaamde de halfgeleidende lasers. Wij hadden ongeveer 10 jaar samenwerken met MIT in Boston. Wij gebruiken die zogenaamde lasers om een signaal tussen de 2 terahertz tot en met de 5 terahertz hebben.
Oké. En dat is dan een halfvergeleiderlaser. Ik zou zeggen zoals we die misschien ook wel kennen in glasvezelverbindingen, maar dan op relatief lange golflengtes.
Ja, is gebruiken een soort van zelf, een soort materiaal. Maar nee, is gaat nog een ingewikkelde structuur in de laser hebben tot en met de juiste wavelength.
Ja, precies. En kun je dan ook echt die golflengte ook nog zeer nauwkeurig bepalen? Of is dat binnen 10 gigahertz nauwkeurig of zo?
Antwoorden is normaal gesproken, het is heel moeilijk om te bepalen wat de precieze wavelength of frequency, maar met de zogenaamde space technology, wij kunnen altijd brengen die signaal in de hele hoge frequency naar de lage frequency. En wij kunnen precies meten wat exact frequency of wavelength.
Oké, dus het is nog wel, zullen we zeggen, nauwkeurig te bepalen wat je hebt ontvangen, wat precies de golflengte was en wat precies de frequentie was. Nou, ik ben onder de indruk. Nu heb ik eventjes gedoken in de documentatie. En het zal je niet verbazen, ons nationaal frequentieplan, dat heeft voor frequenties tot 275 gigahertz, hebben ze zeg maar iets van een plan. Hè. Sommige stukken heel nauwkeurig, sommige zoiets van, ja, daar doen we radioastronomie op deze 25 gigahertz. Daarboven zeggen ze zoiets tot 3 terahertz van, ja, het bestaat. Denk jij dat er of frequenties tussen de 300 gigahertz en de 3 terahertz, behalve de radioastronomie, wat dit eigenlijk allemaal is, ook nog andere toepassingen denkbaar zijn?
Nou, eerste vraag, als ik goed begrijp, gaat over, hebben wij ook een toepassing voor radiocommunicatie of zo in de frequentie tussen de 300 gigahertz en veel hoger? En ik denk, mensen altijd wel graag meer boodschappen sturen of communiceren via de radiosignaal. En er bestaat wel behoefte naar de hoge frequenties. En een heleboel onderzoeken in de afgelopen 10 of 20 jaar is gedaan. Maar ik denk, bestaat wel kans gebruik voor zo'n hoge frequentie voor radiocommunicatie. Maar andere kant staat wel grote problemen is op onze aarde. Zeg maar, bestaat zoveel die waterdamp. Die waterdamp absorbeert die terrestrische signaals. Bijvoorbeeld boven 200 gigahertz, meeste signaal zou absorbeerd door de waterdamp. So, dat betekent is, je kan het gebruiken voor zo die terahertz voor de communicatie, maar dan is niet een grote afstand. Mijn gevoel is, als je praat over die golflengte of frequency tussen 300 gigahertz boven of zo, dan is het gaat over alleen voor hele beperkte toepassing.
Oké, heel duidelijk. De waterdamp die absorbeert al die frequenties. Dat betekent dat als je waarnemingen doet op terahertz gebied, dat je daar ook bijzondere dingen moet doen. En nou weet ik per ongeluk aan de foto's hier te zien, de afgelopen jaar ook wat bijzonders heb gedaan om een meting te kunnen doen of te kunnen bijdragen aan waarnemen op dat soort frequenties. Kun je eens vertellen, wat heb je zo het afgelopen jaar gedaan?
Oké, nou voordat ik vertel wat heb ik in het afgelopen jaar gedaan. Ik begon met de eerste beetje soort antwoord geven aan als je de staat een grote observatie van terrorsignaal, hoe kan je het doen? Hoe kan je het gebruiken? Dit is dus een van de belangrijkste redenen waarom wij gaan die satelliet gaan bouwen. Dat heeft iets te maken met als je doet de waarneming van een signaal voor astronomische signaals en boven de ongeveer 200 of 300 gigahertz gaat het heel moeilijk. So, je hebt bepaalde manieren om te doen. Eén manier is het gaat over hele hoge bergen. Bijvoorbeeld je gaat naar Chili. Daar is de waterdamp is veel, veel verminderd. Maar dan is het nog niet genoeg. En tweede, je gaat over iets hoger, of met de vliegtuigen, of met de ballon. So, ik heb een hele bijzonder die instrumenten meegemaakt in de afgelopen december. Is dus, die met de NASA's ballon via de Antarctica of South Pole, die lanceert naar de hemel, ongeveer 40 kilometers boven de Antarctica. Die observatory, die telescoop, deed waarnemen voor ongeveer 20 dagen. Dit is heel bijzonder. En ik ben in de Antarctica geweest en deed de voorbereiding. En dat was ongeveer 4 weken in de Antarctica. En daar is het echt een andere soort van plekken in de planet. En vooral is het met die Amerikanen, zogenaamd die military cargo van de New Zealand naar de Antarctica. Dit is heel bijzonder. Verder is het met zo'n bijzonder telescoop. Is alles komt van de Amerikanen, universiteiten, onderzoeksinstituten. Maar de belangrijkste sensors kwam van de Esron. En samenwerken met de TU Delft. So, toen ik kreeg vragen, hey, waar kom je vandaan? En toen ik zeg, nee, ik kom van Nederland. Ik zei, waarom wil je komen hier? En de antwoorden zeggen, ja, we hebben een hele belangrijke bijdrage naar dit ballonproject. Iedereen was verbaasd. Ik ben er echt trots op.
Nou, dat is ook iets om best trots op te zijn. Om, ik zou zeggen, de ogen in zo'n belangrijk waarnemingsinstrument te zijn. Als laatste vraag, Kau. Stel, er zijn mensen die willen meer weten over het werken met radiosignalen in de terahertz bereik. Waar zouden we op zoek moeten gaan?
Dit is een hele moeilijke vraag, maar ik bedoel het heel moeilijk met de simpele woorden. Algemeen in de afgelopen 10 jaar bestaan een paar boeken. En vooral heeft een hele lange zogenaamde artikel mensen hebben opschrijven en publiceren in de journals. En als je gaat Google, kijken naar zogenaamde subterahertz en de terahertz wireless communicatie, meteen komen van een paar artikel je kunnen tegen. Je kunt wel zien wat mensen hebben gedaan, wat soort techniek mensen denken over, wat soort moeilijkheden mensen nu momenteel is bezig om op te lossen. Dankjewel.
Dankjewel, Kau. Dankjewel voor dit interview. En ja, ik zou zeggen, we houden de website van Esron in de gaten voor spannende nieuwe ontwikkelingen. Dankjewel.
En daarmee is alweer een einde gekomen aan deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Heb je zelf ook een idee voor een bijdrage of voor het PI4AA radioreport? Neem dan contact op met de redactie. Dat kan via het formulier op onze website www.pi4aa.nl of direct via ons e-mailadres pi4aa@veron.nl. Vooral ideeën voor het PI4AA radioreport worden bijzonder op prijs gesteld. Ook wijs ik je graag op de website van onze vereniging, de Veron, www.veron.nl. Daar kun je al informatie vinden over onze mooie hobby en bijvoorbeeld hoe je lid kan worden van de Veron, om zo alle mooie activiteiten die de Veron organiseert te ondersteunen en te kunnen genieten van alle voordelen van het lidmaatschap. In het nieuwe jaar zullen we tot de zomerstop nog uitzenden op 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni en 3 juli, altijd om 9 uur 's avonds lokale tijd. Je kunt ons dan ontvangen op de bekende frequenties 7073 kHz, 145.325 MHz en 430.125 MHz. Ook heb je grote kans dat we de proeven via de QO100 ofwel de SHEILSAT 2 blijven voortzetten. Deze frequentie zal rond de 10.489,740 MHz zijn. Zometeen is er op 2 meter, via QO100 en op 40 meter de mogelijkheid om je in te melden. Zoals de ervaren luisteraar weet, moeten we even wat ompluggen voordat we zover zijn. Heb dus even geduld, we melden ons vanzelf. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4 Alpha Alpha.